Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk van het 54ste tot en met het 71ste vers. Lucas 22, de versen 54 tot en met 71. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 33. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. We lezen Lucas 22, vanaf vers 54 tot en met 71. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des overpriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En de zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hen niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in de waarheid, ook deze was met hem. Want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: de mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, die bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profiteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen: zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen: gij zegt dat ik het ben. En ze zeiden: wat hebben we nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 22 en daarvan de versen 54 tot en met 62. Lucas 22, de versen 54 tot en met 62, waarvan we nu alleen de laatste twee versen aan u voorlezen, de versen 61 en 62. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren. Hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de verloochening door Petrus. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op ongedachte ontrouw. In de tweede plaats op onbevattelijke trouw. En in de derde plaats op onbeschrijfelijk berouw. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de verloochening door Petrus. Onze eerste gedachte, ongedachte ontrouw. Petrus verloochent zijn meester drie keer. Wie had dat kunnen denken, jongens en meisjes? Dat is ongedacht, want Petrus had gezegd, Heere, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik niet. Al moest ik ook met u sterven, ik ben bereid om dat te doen. Als je Petrus zo hoorde praten, dan kon je niet geloven dat hij de Heer Jezus ooit zou verloochenen. Maar hij doet het drie keer. Onze tweede gedachte, onbevattelijke trouw. We hebben het zojuist gelezen uit het 61ste vers. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat is niet te bevatten. Terwijl Petrus hem verloochent. Dat de Heere Jezus Petrus niet verloochent. Dat is niet te bevatten. Maar dat hij hem aankijkt met liefde. En onze derde gedachte, onbeschrijfelijk berouw. Het 62ste vers. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Gemeente, de laatste keer hebben wij erbij stilgestaan dat de Heer Jezus en zijn discipelen de bende ontmoeten aan het begin van de hof van Gethsemane. En daar, jongens en meisjes, is de Heer Jezus gevangen genomen. Petrus kon het allemaal niet volgen wat daar gebeurde. Het is voor hem één groot raadsel geweest. Hij heeft zijn zwaard getrokken en gevochten. Hij heeft het oor van Malchus afgeslagen. Maar in plaats dat de Heer Jezus hem prees, heeft hij gezegd, Simon, doe dat zwaard terug. En hij heeft het oor van Malchus genomen en geheeld. En hij heeft gezegd, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En hij heeft zijn handen uitgestoken, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. Ze brengen hem naar het huis van Annas en straks naar het huis wat daaraan grenst, het huis van Caiaphas, om hem te verhoren. En Petrus volgde van verre. Matteüs schrijft dat hij dat doet om het einde te zien. En we geloven dat dat geweest is uit liefde. Wat voelt hij zich nog altijd betrokken op zijn lieve meester? Hij kan hem niet loslaten. En het is de liefde die hem doet volgen en het is de vrees die hem op afstand doet blijven. Want hij begrijpt heel goed waar dit naartoe gaat. Wat is er in zijn hart omgegaan? Met hem is al de hoop van Simon Petrus vergaan. Want hij heeft de Heer Jezus als zijn zaligmaker leren kennen. Simon Petrus heeft geleerd dat de zaligheid uit hem nooit meer voort kan komen. En toen heeft hij de zaligheid gevonden in die ander en ook beledigd. Hij zei de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is hij nu kwijt. Hij is zijn zaligheid kwijt. Hij is zijn zaligmaker kwijt. En Petrus is nog zo blind, we hebben het vorige week gehoord, voor de weg van voldoening door verzoening. Er is onderscheid in het kennen van de Heere Jezus. In de weg die de Heere Jezus met zijn kinderen gaat, is een voortgang. En dat kan Simon Petrus hier nog niet overzien. Het nut van de dingen die hier gebeuren, die hier moeten gebeuren. En dat zal hij leren op een ingrijpende wijze. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. De Heere Jezus wordt daar ondervraagd. De krijgsknechten zijn bijeengekomen samen met het Sanhedrin. Er is een vuur aangestoken. Het is immers avond, het is donker en het is koud. En ook Simon Petrus is binnengekomen. Hoe is hij binnengekomen? Wel, we weten dat dat was op voorspraak van Johannes. Johannes schrijft het. De andere discipel die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaardster en bracht Petrus in. Johannes was blijkbaar een bekende daar. Simon Petrus was op een afstand en toen de deur dicht ging, jongens en meisjes, toen miste Johannes hem. En toen is hij naar de deurwaardster gegaan en hij heeft gezegd, wilt u die man ook binnenlaten? En toen is de deur opnieuw open gegaan en Simon Petrus is ook binnengekomen. Ja, wat moest hij daar eigenlijk doen? Hoorde hij daar eigenlijk wel? Het is een plaats waar Jezus wordt bespot. Hoor je daar eigenlijk wel? Eenmaal werd aan Elia gevraagd, wat maakt gij hier, Elia? En we zouden ook Petrus wel kunnen vragen hier in deze zaal, wat doe je hier? Wat maak je hier, Elia? Ja, we kunnen het wel begrijpen, dat hij daar wilde zijn waar Jezus was. Alleen Jezus had hier een roeping te volbrengen. En Petrus had hier geen roeping te volbrengen. En bovendien was hij ernstig gewaarschuwd van tevoren. Hij overschatte zichzelf. En hij moest zichzelf in deze nacht al dieper leren kennen. Laat dat voor ons allen een roeping zijn, gemeente. Als met Jezus gespot wordt, moeten wij daar niet zijn. Tenzij dat wij daarvoor een roeping hebben. Maar Petrus had geen roeping om hier te zijn. En als je daar geen roeping voor hebt, dan kun je in eigen kracht niet staande blijven. En als je denkt dat je staande kan blijven, dan overschat je jezelf op een gruwelijke wijze. Petrus staat en hij zit en hij staat. Het is opmerkelijk als je zo de evangelisten met elkaar vergelijkt, dat er afwisselend over gesproken wordt. En ik denk dat dat tekenend is voor de onrust van Simon Petrus. Hij heeft geen moment rust daar in die zaal. Hij zit en hij gaat weer staan en hij gaat weer zitten. En dan lezen we in het 56ste vers: en een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Het is de deurwaardster die zojuist de deur heeft opengedaan en die het gezicht van Petrus dus van nabij gezien heeft en die hem herkent. Ook dit is een van de discipelen van deze Jezus. Zouden ze ons zo ook herkennen? Zouden ze van ons ook zeggen, zouden de vijanden ook zeggen, u hoort ook bij hem? Ik denk dat van velen van ons gezegd moet worden, gemeente, wij herkennen u niet als een discipel. U gaat zondag wel naar de kerk, maar door de week herkennen wij u niet als een discipel van Jezus. En eigenlijk is dat een compliment, zou je kunnen zeggen, voor Simon Petrus, dat hij herkend mag worden. Ze hebben hem zo vaak met Jezus gezien. Daar hoeft hij zich absoluut niet voor te schamen. En daar hoeven wij ons ook niet voor te schamen als we zodanig herkend zouden worden. Toch begint Petrus hem te verloochenen. En hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. Hij is heel stellig. Waarom zegt hij dat? De Heer Jezus is toch zijn meester? Hij heeft hem toch lief, ook op dit ogenblik nog. Jawel, maar er is een punt. Een heel belangrijk punt. En dat punt is, zijn leven is in gevaar. En zoals hij nu beproefd wordt, zo diep als hij nu beproefd wordt, is hij nog niet eerder beproefd. Het gaat om leven of dood. Het is erop of eronder. En die beproeving, die kan Petrus niet doorstaan. Gemeente, we moeten die beproeving van Simon Petrus niet onderschatten. Ik heb zelf ook wel eens gezegd dat hij de Heer Jezus verloochend heeft om het zuur gezicht van een dienstmaagd. En dat is ook zo. Maar we moeten wel beseffen wat er achter dat zure gezicht van die dienstmaagd zit. Als hij herkend wordt, als hij ook gearresteerd wordt, als hij hetzelfde lot moet ondergaan als zijn meester, zoals hij dacht wel te kunnen ondergaan, dan wordt het voor Simon sterven. Het kost hem niet veel, maar het kost hem zijn leven. En laten we eens eerlijk zijn, zou u dan nog bij Jezus willen horen? Gods kinderen verstaan er wel iets van. Als de Heere met hen ook de weg gaat van Gods recht. En dan wordt er aan je leven getornd. De discipelen zagen dat zwaard op zichzelf afkomen. Met Jezus, dat betekent met hem je leven verliezen. En dat wil een mens niet, zijn leven verliezen. Een mens wil in leven blijven. Al wat iemand heeft, dat gaan Gods kinderen inleven, dat zal hij geven voor zijn leven. En nu probeert Petrus er zo onderuit te komen. Hij zegt, vrouw, ik ken hem niet. En dan is het even rustig, jongens en meisjes. En Simon Petrus gaat naar een andere plaats. Zo weten we uit de andere evangelisten. Het wordt hier te gevaarlijk. De grond wordt te heet onder zijn voeten. Hij moet een plekje hebben waar ze hem niet zullen herkennen. Hier bij het vuur, daar is zijn gezicht zo duidelijk te zien. Hij moet wat meer in het donker. En volgens Matthäus gaat hij naar de voorpoort. En opmerkelijk, als hij daar aankomt bij de voorpoort, dan kraait de haan. En Petrus hoort het wel, maar het zegt hem niets. Het dringt op dit ogenblik helemaal niet tot hem door. Het werkt niks uit. Of in ieder geval, Petrus leeft er overheen. Zoals wij ook zo vaak doen met de roepstemmen die tot ons komen. Het zegt ons niets, of het zegt ons misschien wel iets, maar we leven er overheen. En dat is zo gevaarlijk. Als onze consciëntie spreekt, als ons geweten spreekt, om er dan overheen te leven. En dat doen we van nature. En dat doen we zelfs ook nog na ontvangen genade. Want wat gebeurt er? Diezelfde dienstmaagd, die komt tot Simon Petrus. Ze heeft er blijkbaar een poosje over nalopen denken en ze zegt, ook gij waart van die. En er is een ander die dat hoort, want bij de ene evangelist staat dat het dezelfde dienstmaagd is en bij de andere evangelist staat dat het een ander is. Hier staat dat het een ander is. Ik denk dat dat elkaar helemaal niet tegen hoeft te spreken, want die eerste dienstmaagd die is achter hem aangegaan, die heeft hem nog eens een poosje goed staan bekijken, die komt erop terug en dan is er een ander, die valt dat ook bij. Dus ja, dat klopt, je hebt gelijk, ik zie het ook. En een ander zegt het ook. Inderdaad, ook gij waart van die. Maar Petrus zei, de mens, ik ben niet. Opnieuw een hele stellige ontkenning waarin je ook de ergernis eigenlijk in hoort doorklinken. Ik ken de mens niet. Aangrijpend. Voor de tweede keer dezelfde verloochening, voor de tweede keer dezelfde zonde. En de derde keer dan wordt het nog veel erger, want de derde keer dan doet hij daar zelfs een eed op. Hij roept God tot getuige. Hij zegt als het ware, God mag mij straffen als ik de waarheid niet spreek. Er gaat een uur overheen. Ze hebben Petrus een poosje met rust gelaten en hij begint zich al wat gemakkelijker te voelen. Hij komt langzaam uit het donker weer tevoorschijn en hij gaat terug naar het kolenvuur. Hij heeft het koud gekregen, denk ik, waar de soldaten zitten. En dan lezen we als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat ook een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Dus het praatje gaat rond, denk ik, inmiddels door de zaal. Petrus wordt opgemerkt. En dan is er plotseling een dienstknecht van de hoge priester, dat blijkt ook familie van Malchus te zijn, die het bevestigt. En die weet heus wel wat er gebeurd is. Het is een van de bendeleden die erbij geweest is. Toen Simon zijn zwaard heeft getrokken en bij dat familielid zijn oor heeft afgeslagen. Inderdaad, zegt die persoon, hij is het wel. En ik heb hem net horen praten, maar je kunt het ook aan zijn stem horen. Het dialect in Galilea is totaal anders dan zoals men in Judea sprak. In Galilea heeft men een andere tongval. De A wordt daar uitgesproken als een O. En bij ons merk je het ook als iemand uit Brabant komt of als iemand uit Zeeland komt. Dan hoeft iemand maar een paar woorden te zeggen en je hoort het al. Iemands spraak maakt hem openbaar. En dat is bij Petrus ook, met een paar woorden die hij gezegd heeft, is het duidelijk. Het is een Galileër. Hij komt hier niet uit Judea. Ook hij is een van die. En wat gebeurt er dan? Dan begint Petrus zichzelf te vervloeken. En hij begint te zweren. Hij begint God tot getuige aan te roepen. Ik ken de mens niet. Mens, ik weet niet wat gij zegt. Ik weet niet waar je het over hebt. Simon is doodsbang. Kunt u dat begrijpen? Want het gaat om zijn leven. Als hij nu toegeeft, als blijkt dat hij werkelijk een discipel is. Het gaat om zijn leven. En dat kan voor Petrus niet. Hij wil alles doen voor de Heer Jezus, maar niet zijn leven verliezen. Hij dacht het eerst wel dat hij zo ver was, maar nu de Heer het gaat beproeven, nu blijkt dat hij nog lang niet zo ver is. Mens, ik weet niet wat gij zegt, ik ken hem niet. Gemeente, er zijn velen die Petrus dat nazeggen en zeggen, ik ken de Heer Jezus niet. En ze spreken de waarheid, want zij kennen de Heer Jezus ook niet. Het is geen leugen. Alleen het aangrijpende is dat deze mensen dat zo onverschillig kunnen zeggen. Ik ken de mens niet. Niet beseffend, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat is het aangrijpend als hij dat zegt zonder enige begeerte om hem te leren kennen. En daarom zou ik de vraag vanmorgen in het midden willen leggen. Kent u de Heer Jezus? Ken jij de Heer Jezus? Probeer daar nou eens een eerlijk antwoord op te geven. En als u hem niet kent, als u hem niet kent door woord en geest, als u hem niet kent door openbaring in uw hart, dan hoop ik dat u het mag gaan belijden op uw knieën. Ik ken hem niet. En hem niet te kennen, dat is het ergste wat er is. Want buiten Jezus is alleen maar een eeuwig zielsverderf. Ik hoop dat die nood dan op ons hart gebonden mag worden. Gemeente, er zijn ook mensen die onder ons die zeggen, ach, dat ik hem zou kennen. Och, dat ik hem kenne. Dan is het geen onverschillige belijdenis, maar dan is het een begeerte. Dan is het je gebed. Mag het zo zijn in uw leven? Dat u niet rustte totdat u hem kenne, totdat u met Petrus kunt en mag zeggen, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar wat is hier aan de hand, jongens en meisjes? Hier is een man die de Heer Jezus kent. Die hem kent door de Vader. Die hem kent door de Geest. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Die gezegd heeft, gij zij de Christus. Die erbij geweest is op de berg der verheerlijking. Die gezegd heeft, laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1, dat we hier altijd zouden mogen blijven. Hier is een man aan het woord die zegt, ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. En die toch zijn leven niet wil verliezen. En die blind is voor de borgtocht, voor de plaatsvervanging van de Heer Jezus. Ziet u hoe de Heer dat zijn kinderen leert? We hebben op de biddag gehoord van Abraham. En de Heer had best tegen Abraham kunnen zeggen toen hij nog in Berzeba was. Abraham, ga naar het gebergte Moria. En daar ergens is een ram in de struiken en ga die voor mij offeren. Dan had Abraham helemaal niet bezorgd hoeven zijn. Maar zo heeft de Heer dat niet gedaan, jongens en meisjes. De Heer heeft het niet geopenbaard aan Abraham. Eerst moest hij het liefste offeren wat hij had. Hij moest zijn leven, hij moest ook zijn zaligheid kwijt. Want Isaac was zijn zaligheid. Uit Isaac zou het zaad geboren worden. Zo ver liet de Heer het komen. En eigenlijk zie je hier bij Simon Petrus precies dezelfde gang. Ook Simon moest alles kwijt. Hij was een kind van God. Hij heeft de zaligheid in de Heere Jezus gevonden. In zijn beleving raakt hij de Heere Jezus kwijt. Dat kost hem zijn leven. Maar dat zal niet gebeuren. De gemeente, toch is dat de les van de lijdenstijd. Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En die het verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Kijk, voor veel mensen is het zo ineens opgelost. Jezus is gestorven voor de zondaren. Ik heb hem aangenomen. En ze hebben nooit beleefd wat het is om je leven te moeten verliezen. En als je dat niet inleeft, dan zul je ook nooit beseffen wat het lijden van de Heere Jezus inhoudt. En wat de diepe troost is van het woord, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan weet ik ook wel, de Heere is daar niet mee begonnen in het leven van Petrus. Dat is niet de eerste beproeving geweest. Dat is bij Abraham ook niet de eerste beproeving geweest. Daar zijn bij Abraham jaren overheen gegaan. Maar er is wel een moment gekomen dat de Heere hem daar bracht. En dat is met Simon Petrus en eigenlijk met al de discipelen zo. En dat is nog een diepe les. Er is een weg naar Jezus. Dat is de weg die wij noemen de toeleidende weg. De weg waarin plaats gemaakt wordt voor Jezus. Maar er is ook een weg met Jezus. En die weg met Jezus is de weg naar het kruis. En dat is de weg die we in de lijdensgangen getekend zien. Waarin de Heere zijn discipelen meeneemt. Waarom neemt hij ze mee? Hij had ook aan het begin van zijn lijdensweg kunnen zeggen: jullie hoeven er helemaal niets van te zien. Ik ga dat allemaal voor jullie doen. En dan zouden ze nooit beseft hebben wat de waarde was van zijn borgwerk. Simon moest leren zijn leven te verliezen. En in deze nacht wordt hij het waard. En kan hij niets anders meer bezien dan dat hij alles kwijt is. Ik ken de mens niet. Kijk, als hij nou gezegd had, ik ken hem zo niet. Als hij nou gezegd had, ik begrijp niet wat hier gebeurt. Als hij nou gezegd had, ik ken de weg niet die mijn meester gaat, dan had hij de waarheid gesproken. Dan had hij zijn onkunde beleden, maar hij zegt, ik ken hem niet. Alles gaat door de zeef. Simon zakt door de zeef. Die Satan die schudt zo, die schudt drie keer heel heftig. En alles van Simon gaat door de zeef. Alleen Petrus blijft erop liggen. Al heeft hij dat zelf niet kunnen bezien. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. Het is net, jongens en meisjes, of de wekker afloopt. Want de haan, dat is een soort wekker die je 's morgens heel vroeg horen kunt. En soms heb je het, dan hoor je de wekker niet. En dan gaat die wekker nog een keer, dan hoor je wel, dan schrik je wakker. En zo is het eigenlijk met Petrus. De wekker gaat nu voor de tweede keer. En nu hoort hij het wel, nu schrikt hij wakker. Het is een roepstem van de Heere. De Heere laat hem niet over aan zichzelf. Maar de Heere doet zijn geweten wakker worden. De Heere herinnert hem aan zijn waarschuwing. De Heere brengt hem in de schuld. En wat is dat een wonder als dat mag gebeuren. Davids hart sloeg hem naar de volkstelling. En dat is tot zijn behoud geweest. Dat hij niet doorgegaan is. Maar dat er een keerpunt mocht komen. Het is een voorrecht als de Heere ons tegenkomt, gemeente. En dat doet de Heere hier bij Simon Petrus. Al is dat hanenkraai alleen niet genoeg, onze tweede gedachte. Onbevattelijke trouw. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Kijk, de lijdensgeschiedenis gaat natuurlijk over de Heere Jezus. Hij moet in het middelpunt staan van iedere lijdensspreek. Maar je kunt de lijdensgeschiedenis niet losmaken van de discipelen van de Heere Jezus. En daarmee krijgt juist dat lijden van de Heere Jezus zo'n diepte. Het is heel opvallend dat die houding van de discipelen zo uitvoerig beschreven staat. We moeten ook zien voor wie hij leed. waarom hij daar stond en hoe dat lijden waarde krijgt. En de Heere zich omkerende. Terwijl Petrus bezig is om zijn meester te verloochenen, gebeuren daar allerlei dingen, jongens en meisjes. In die zaal van Caiaphas. De Heere Jezus wordt voortdurend beschuldigd. En men is aan het zoeken om beschuldigingen te krijgen die met elkaar overeenkomen. En men bespot hem. En het is zelfs zo, want kijk, hier bij Lucas lijkt het alsof die verloochening van Petrus helemaal achteraf komt. Maar Lucas schrijft niet altijd in de chronologische volgorde. Als je bij de andere evangelisten kijkt, dan zie je dat die bespotting van de Heere Jezus vooraf gegaan is. In ieder geval heeft Simon er een groot deel van meegemaakt. Hij heeft gezien wat daar gebeurt. Ze hebben de Heere Jezus kinnebakslagen gegeven. En ze hebben geroepen, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Ze hebben hem bespot en met vuisten geslagen. Straks dan zullen ze hem geeselslagen geven. Nou, de Heere Jezus verloochent zichzelf niet. Hij is staande gebleven. Hij zou het grote voorbeeld voor Simon Petrus moeten zijn. Ondanks de klappen die hij krijgt. Ondanks de haat die hem ten deel valt. Als ze hem vragen, zijt gij de Christus? Dan zegt hij niet, ik ken die niet. Als zijn leven in gevaar komt, gaat hij zijn bediening niet verloochenen. Hij is staande gebleven. En voor wie doet hij dat? Voor Simon Petrus. Dat alleen had Simon al moeten weerhouden van die verloochening. Maar Simon probeert zijn leven te redden. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Ja, dat is niet zomaar toevallig wat hier gebeurt. Het is niet zomaar een toevallige blik. Want het staat er eigenlijk heel nadrukkelijk. De Heere Jezus keerde zichzelf om. Dus je moet het zo voorstellen, jongens en meisjes. De Heere staat daar. Simon Petrus staat aan de andere kant. En na die derde verloochening draait de Heere Jezus zich om. En kijkt hij heel bewust Simon Petrus aan. En die ogen ontmoeten elkaar. En die ogen zeggen heel veel. Ogen van mensen kunnen heel veel zeggen. We hebben ook het gezegde als blikken konden doden. Mensen kunnen je zo dodelijk aankijken. Maar zo heeft de Heer Jezus Petrus niet aangekeken. De Heer Petrus kent die ogen. Het is heel opmerkelijk bij de belijdenis van Simon Petrus dat er staat, en Jezus hem aanziende, zeide Simon, zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas. Toen heeft Petrus zijn meester heel diep in de ogen gekeken, bij die belijdenis, bij die zaligspreking. En die blik, die zalige blik, is hij nooit, maar dan ook nooit meer vergeten. Die liefde die er toen sprak uit de ogen van Jezus, is hij nooit meer kwijtgeraakt. En nu zijn het diezelfde ogen. De ogen van toen, die Simon Petrus aankijken. Die hem aankijken inderdaad wel vermanend. Ongetwijfeld heeft Simon Petrus dat in die ogen gezien. Overtuigend, kent gij mij niet, Petrus? Is dat zo? Ken je mij echt niet? Weet je het niet meer bij de voetwassing? Indien ik u niet wasse, gij hebt geen deel met mij. Hoe je gezegd hebt, niet alleen de handen, maar ook niet alleen de voeten, maar ook de handen en het hoofd. Ken je mij niet? Ik ken jou wel, Simon. Ken je mij niet? Ken je mij niet meer? Een blik van medelijden, zoals een moeder naar haar kind kijkt. Zoals een vader naar zijn kind kijkt. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Een blik van liefde. Want wie hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot het einde. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Ik ken jou wel, Petrus. En ik zal je ook belijden voor mijn vader. Dat heb ik beloofd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Onbevattelijke trouw. Nee, dit is niet te begrijpen. Dit is nooit te begrijpen. Dit is niet uit te leggen. Wij zouden niet kunnen. Als iemand je zo hard staat te verloochenen, onder ede staat te verloochenen, dan zouden wij zeggen, dan laat ik je ook vallen. Dan laat ik je ook vallen. Nu ga je een grens voorbij. In onze waarneming is Petrus de grens voorbij. De Heere laat hem zien dat hij waard is om te sterven. Dat hij inderdaad hel waardig is. Ik geloof dat Simon Petrus dat na deze verloochening heeft geleerd. De hel verdient te hebben. Hel waardig te zijn. Niks meer om zichzelf op te beroepen. Onbevattelijke trouw. Want kijk, het gaat hier niet om de zonde van een onwedergeboren mens. Kijk, dat de Heere Jezus geleden heeft voor zijn kinderen toen zij nog vijanden waren. Ze wisten niet wat ze deden. Dan kun je dat misschien nog beter begrijpen dan dit. Want de Heere Jezus staat hier ook voor de zonde die Petrus doet na zijn bekering. Hij staat hier ook voor de verloochening van Petrus die hem zo heel goed kende. Dat alles, de zonde van zijn kinderen, zelfs hun bewuste verloocheningen en ontkenningen, zijn in zijn beker geweest. En we weten niet wat Simon Petrus allemaal precies in die ogen gezien hebben. Het heeft hem aan de ene kant bewaard voor de wanhoop. Dat hij er geen einde aan gemaakt heeft zoals Judas dat gedaan heeft. Aan de andere kant heeft hij hier zijn zonde en schuld zo diep beleefd tegenover de liefde van zijn meester. Onbevattelijke trouw, die juist schittert tegen de achtergrond van die verloochening van Petrus. Gemeente, als ik zou preken over die blik van de Heere Jezus, en daar zou ik makkelijk een hele preek over kunnen houden, over die blik van de Heere Jezus, wat zijn ogen zijn, ik zou het uit het Hooglied kunnen doen. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen. Maar ik zou laten liggen wie dat Petrus is in zichzelf. Dan zou toch het geheim van de borgtocht van Christus niet uit de verf komen in de preek. En daarom, wij moeten het zien tegen de achtergrond wie Gods kind was, wie Gods kind is, wie Gods kind blijft in zichzelf. En dat de Heere Jezus dan voor zijn schapen de getrouwe is. Jezus zich omkerende zag Petrus aan. We gaan naar onze derde gedachte. Onbeschrijfelijk berouw. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen het gebed des Heren en daarvan het zevende en het achtste vers leidt ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. En het achtste verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Het gebed des Heren, vers 7 en 8.
Thank you.
onze derde gedachte, onbeschrijfelijk berouw. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd dat hij de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Ziet u, dat kraaien van die haan op zich was nog niet genoeg. De consciëntie van Simon Petrus ontwaakte wel, maar die blik van de Heere Jezus, die liefde van de Heere Jezus, die doet hem zijn schuld beleven. Nu wordt hij indachtig de waarschuwing. Nu pas voelt hij, beleeft hij wat hij gedaan heeft. Dus die blik van Jezus liefde neemt de schuld niet weg. Nee. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, gemeente. Veel mensen hebben het over de liefde van Jezus. En ze hebben het niet over hun schuld. Alleen maar over de liefde van Jezus. En ik durf die stelling aan als iemand het alleen heeft over de liefde van Jezus en niet over zijn schuld, dan kent hij de liefde van Jezus niet. Want juist die liefde van Jezus doet de schuld beleven. Daar zien we hier een heel duidelijk voorbeeld van. Die blik van Jezus heeft hem zo'n onbeschrijfelijke smart gegeven. Dat is met geen woorden uit te drukken. Geen schuldbeleving, dan kent u ook Jezus niet. Dan kent u Gods liefde niet. Want wat gebeurt er in de wedergeboorte? Wel, in de wedergeboorte stort de Heere zijn liefde uit in het hart van een zondaar. Jongens en meisjes, dan krijg je liefde tot God. Liefde tot Gods woord, liefde tot zijn wet, liefde tot zijn huis. En juist die liefde die je dan krijgt, doet de schuld beleven. De schuld ten opzichte van God, de schuld ten opzichte van zijn wet. Je krijgt Gods deugden lief, je krijgt zijn eer lief en dat verbreekt de zondaar. Dan komen de roepstemmen inderdaad terug van je kinderjaren. Zoals hier bij Petrus die waarschuwing terugkomt, dan komen ook dan de roepstemmen terug van je vader, van je moeder, van je opa, van je oma, van die kerkdienst, van dat ongelukken. Al die roepstemmen. En door die liefde van de Heere wordt dat zo'n grote smart, dat je daar altijd overheen geleefd hebt. Kijk, en dat is ook zo in die weg met Jezus. Petrus kende zijn schuld wel. Hij had niet voor niets een zaligmaker nodig gekregen. Maar nu hij de liefde van de Heere Jezus als borg en middelaar dieper leert kennen, gaat hij zijn zonde en schuld ook veel dieper leren kennen. Kijk, die haan die had 1000 keer kunnen kraaien. Als die blik van Jezus er niet geweest was, dan was Simon Petrus er overheen gegaan. Maar die liefde, die verbreekt zijn hart. Die liefde, die doet hem bukken en buigen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En hier zien we dat toch niet alles door de zeef gegaan is. Nee, Petrus ligt daar nog op. Dat nieuwe leven, dat ligt daar nog op. Al kan hij dat zelf niet meer begrijpen. Niet meer overzien. Ik denk dat dit het moment is dat Simon Petrus zichzelf van de lijst heeft af moeten schrappen. Als kind van God en als knecht van God. Hij hoort niet meer op die lijst. Verloren. Verloren voor eeuwig. Verloren. Dit kan hij nooit meer goedmaken. Deze schuldbeleving gaat dieper. Gaat nog dieper dan de schuldbeleving die hij al had. En had de Heere Jezus het niet gezegd, die mij zal belijden, voor de mensen die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel, maar die mij zal verloochenen, die zal ik ook verloochenen. Toch die tranen van Petrus, wat kun je daar blij mee zijn? Dat zijn wel echte tranen geweest. Dat zijn inderdaad eenzame tranen. Een weg die hij alleen moet gaan. Dominee Hellebroek zegt dat dat uitgaan kan betekenen zich gedekt hebbende. En er zijn verklarers die denken dat Simon Petrus zich bedekt heeft. Dus dat hij zijn kleed over zijn hoofd gegooid heeft. Zo diep heeft hij zich geschaamd. Zoals je wel eens ziet, jongens en meisjes, als er mensen gearresteerd zijn of naar de rechtbank moeten. En dan komen de journalisten en die willen een foto maken. En dan gooien die mensen hun jas over hun hoofd. Ze schamen zich. Zo heeft Simon Petrus zich zo diep geschaamd voor wat hij nu gedaan heeft. Hij durft de mensen niet meer onder ogen te komen. Het zijn veelzeggende tranen. Want deze tranen laten zien, hij kent Jezus wel. En hij heeft Jezus wel lief. Want anders had hij zo niet geweend. Het zijn diepe tranen. De overlevering zegt, we weten dat natuurlijk niet zeker, want het is buiten Bijbels. Maar het verhaal gaat dat die smart van Petrus zo groot geweest is dat er in zijn gezicht twee groeven zichtbaar zijn gebleven. En dat zijn oog altijd vochtig is gebleven. Door wat hier in deze nacht is gebeurd. Zijn zulke bittere tranen. Nee, hij kan niet meer boven die krijgsknechten komen. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Want ik denk dat dit voor de Heer Jezus de zwaarste kinderbakslag geweest is. Kijk, dat die vijanden hem op het gezicht geslagen hebben. Maar dat zijn eigen kind hem heeft verloochend voor het aangezicht van de vijand. Dat is voor de Heer Jezus het diepste geweest. En toch, hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Hij heeft Simon lief gehad met een eeuwige liefde. Het was ook niet om iets van Simon. Want als dat zo was, dan had de Heer Jezus nu hem vaarwel gezegd. Maar hij heeft hem lief gehad met een eenzijdige liefde. Er kon van de kant van Petrus niks, maar er hoefde ook van de kant van Petrus niks. Zijn gehoorzaamheid was niet verdienstelijk. En juist deze tranen waren tot zijn behoud. Dat mis je bij Judas. Dat mis je bij Judas. Judas heeft het ook moeilijk gehad. Ik zou niet durven zeggen dat Judas slechter is dan Petrus. Als je ziet wat Petrus hier doet, dat is verschrikkelijk. En zo zal hij het zelf ook beleefd hebben. Maar bij Judas mis je die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Bij Judas mis je de liefde. En die is bij Petrus, wat zijn mond gezegd heeft, is niet in overeenstemming met zijn hart. Dat zal straks blijken bij de zee van Tiberias. Dan laat hij zijn hart zien. Daar brandt de liefde tot zijn meester. Zo heeft Simon moeten leren gemeente zalig te worden, om niet uit vrije genade alleen. En dat leren wij. Wij leren goddelozen worden gerechtvaardigd. Als Petrus straks de Heer Jezus ontmoet met Pasen, dan heeft hij niks meer om zich op te beroemen. Een goddeloos monster. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En is dat nou een troostvolle leer of niet? De troost ligt niet daarin dat wij zelf nog zoveel kunnen. Of dat wij zelf nog zoveel moeten. Of dat ons geloof verdienstelijk is. Of dat wij moeten vasthouden. En er is zoveel van dat soort geloof in deze tijd, gemeente. Je wordt er moe van. Als dat het zou zijn, dan was Simon Petrus verloren. En dan zou het Gods kind dat net als Simon gaat leren wie hij is en blijft in zichzelf verloren zijn. Het evangelie is rijker. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Mensen die Christus verloochend hebben, worden nog opgezocht, omdat zijn verdienste een volkomen verdienste is. Is die leidende borg zo in uw leven al noodzakelijk geworden? Nee, het is geen makkelijke weg. Die weg van ontdekking, die weg naar het kruis. Als er aan je levensboom wordt geschud, als je het niet meer kunt overzien, als je met alles aan een eind komt. Maar het is zo'n zalige weg. Het einde daarvan. In mijn sterven vind ik het leven in hem. Wij moeten leren sterven eer dat het sterven wordt. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Misschien zegt u, ik ben nog onbekeerd, dominee. Dan kun je de Heer Jezus toch niet verloochenen? Nee, dat klopt. Verloochenen ten diepste kun je alleen maar als je hem kent. Er zijn wel eens mensen die gaan aan het heiligavondmaal. Die zeggen, ja, als ik blijf zitten, dan verloochen ik hem. Ja, Gods kind doet dat inderdaad. Als je hem kent zoals Petrus en dan beleidt dat dat niet zo is. Dan is het een verloochenen. Maar dan moet je hem wel kennen. Dat wil niet zeggen dat wij ons niet schuldig maken aan verloochening. Wij verloochenen, jongens en meisjes, ons gedoopte voorhoofd zo vaak. Wij verloochenen de waarschuwingen die wij krijgen. Wij verloochenen onze kerkgang, onze opvoeding. Dat zijn ook verloocheningen als je daar niet voor uit durft te komen of niet voor uit wil komen. En hoe vaak heeft de haan al gekraaid? Hoe vaak heeft je geweten je al niet gewaarschuwd? Hoe vaak ben je er al niet op gewezen? En dan doorgaan op die weg van verharding, dat is gevaarlijk. Overschat jezelf niet. Maar vraag of je iets mag leren kennen van die liefde. Van die liefde tot God. Die je leert kennen als de Heer iets laat leren van zijn liefde tot zondaren. En als dat gebeurt, dan is het klaar. Dan is het echt klaar. Die liefde verbreekt. Tegen liefde kun je niet vechten. Kijk, als je pak slaag krijgt, of als er harde woorden komen, dat heb je misschien ook wel eens, dat je vader tegen je uitvalt en dan ga je er tegenin. En ja. Maar als er liefde komt, dan ben je klaar. En dat is bij Simon Petrus. Hij kan toch tegen de liefde van zijn meester niet vechten. Het verbreekt alles in hem. En dat is tot zijn behoud. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Kinderen des Heeren, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Wie schrijft dat? Petrus. Later. Is een algemene zendbrief. Dan vinden we niet meer die grote Petrus. Dat is voor eens en voor altijd gebroken in zijn leven. Maar dan vinden we een Petrus die mag roemen in de Heere. Die zo hoog op mag geven, we zullen het nog wel horen, van dat lijden van Christus. Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Het gaat niet van Petrus uit, het gaat van hem uit. Hij die weet waar hij aan begon. Die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Amen.